De schriftlezing vindt u straks in het vijfde boek van Mozes, het boek Deuteronomium, en dan hoofdstuk 32, en dat lezen we van vers 1 tot en met 43. Daar vinden we het zogenaamde lied van Mozes. Dus we lezen straks het lied van Mozes, dat beschreven staat in Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 43. De schriftlezing vindt u dus in Deuteronomium 32 en dat lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 43. En daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken en de aarde horen de redenen mijns monds. Mijn leer druppen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw. Als stofregen op de grasgreutjes en als druppels op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geef onze God grootheid. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen hem verdorven, het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hunne. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit volk vergelden, Heer? Zult gij dit den Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds, merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw oude, en ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want de Heere deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn, in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als een oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugel uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemd God met hem. Hij deed hem rijden op de hoogte der aarde, dat hij de inkskomsten des velds at. Hij deed hem honing zuigen uit de rotssteen en olie uit de kei des rots. Boter van koeien en melk van kleinvee, met het vette der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden en der bokken. Met het vet der nieren van tarwe en het druivenbloed reine wijn hebt gij gedronken. Als nu Jeschur een vet werd, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vet overdekt geworden. En hij liet God varen, die hem gemaakt heeft, en versmaadde de rotssteen zijns heils. Ze hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden. Door gruwel hebben ze hem tot toren verwekt. Ze hebben de duivelen geofferd, niet God. De goden die ze niet kenden, nieuwe die van nabij gekomen waren, voor welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als ze de Heere zag, zo smaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien wat hun lieder einde zal zijn, want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen waarin geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen dat geen God is. Ze hebben mij tot toren verwekt door hun ijdelheden. Ik zal dan hen tot ijver verwekken door degene die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toren verwekken. Want een vuur is aangestoken in mijn toren. en zal branden tot in de onderste hel. En zal het land met zijn inkomsten verteren en de gronden der bergen in vlam zetten. Ik zal kwade over hen hopen. Mijn pijlen zal ik op hen schieten. Uitgeteerd zullen ze zijn van de honger, opgegeten van de karbonkel en bitter verderf. En ik zal de tanden der beesten onder hen schikken met vurig venijn van slangen des stofs. Van buiten zal het zwaard beroven en uit de binnenkameren de verschrikking. Ook de jongeling en de jonge dochter, het zuigende kind met de grijze man. Ik zeide, in alle hoeken zou ik hen verstrooien. Ik zou hun gedachtenis van onder de mensen doen ophouden. Ten ware dat ik de toornigheid des vijands schroomde. Dat niet hun tegenpartijder zich vreemd mocht houden. Dat zij niet mochten zeggen, onze hand is hoog geweest. De Heer heeft dit alles niet gewerkt. Want ze zijn een volk dat door raadslagen verloren gaat. En er is geen verstand in hen. O, dat ze wijs waren. Ze zouden dit vernemen. Ze zouden op hun einde merken. Hoe zou een enige duizend jagen en 2.000 doen vluchten? Ten ware dat hun lied de rotssteen hen verkocht, de Heer hun overgeleverd had. Want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftigde wijndruiven. Ze hebben bittere beziën. Hun wijn is vurig drakenvenijn en wreed addervergif. Is dat niet bij mij opgesloten, verzegeld in mijn schatten? Mijne is de wraak en de vergelding. Ten dagen als een lieder voet zal wankelen, want de dag hun ondergangs is nabij. En de dingen die, haast zullen, die hun zullen gebeuren haasten. Want de Heere zal aan zijn volk recht doen. En het zal hem over zijn knechten berouwen. Want hij zal zien dat de hand is weggegaan en de beslotene en verlatene niets is. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden, de rotssteen op welke zij betrouwden, welke slachtoffers vet ze aten, welke drankoffers wijn ze dronken, dat ze opstaan en u helpen dat er verberging voor u zij. Zie, nu dat ik die ben. En geen God met mij. Ik dood en maak leven. Ik versla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen en ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Indien ik mijn glinsterend zwaard wette en mijn hand ten gerichte grijp, zo zal ik de wraak op mijn tegenpartijen doen wederkeren en mijn haters vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten van het vloed des verslagen en des gevangenen. Van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn. Juich gij heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed zijner knechten wreken. En hij zal de wraak op zijn tegenpartijders doen weerkeren en verzoenen zijn land en zijn volk. Tot zover de schriftlezing. Ik vraag uw aandacht voor de verzen 11 en 12 van Deuteronomium 32. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zoals een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. En ik zal deze verse uitleggen in het licht van het hele lied van Mozes. Mijn eerste gedachte, en die is dan wel heel direct op die twee verzen gebaseerd, is deze, de bijzondere zorg van de Heere voor zijn volk. De tweede, de reactie die de Heere van zijn volk verlangt. En tenslotte dat hij zelf de gewenste reactie bewerkt. Dus allereerst de bijzondere zorg van de Heere voor zijn volk. Ten tweede, de reactie die de Heere van zijn volk verlangt. En tenslotte dat hij zelf de gewenste reactie bewerkt. Gemeente, als jou de vraag gesteld wordt, waarom is er nou eigenlijk nog altijd een kerk? Wat is dan het antwoord wat we geven? En ons kan ook gevraagd worden, hoe lang zal er nog een kerk zijn? Het is heel verdrietig, maar telkens lees je in de media van kerkgebouwen die worden gesloten. Die worden afgestoten. Een aantal generaties geleden, jonge mensen zullen het zich nauwelijks meer kunnen voorstellen, werd over Nederland gesproken als een gedoopte natie. Een enkeling was ongedoopt. Dat is inmiddels heel anders. Als het gaat om de jongere generatie, dan is de meerderheid ongedoopt. Die heeft geen enkele band met de christelijke kerk. En wat ook heel verdrietig is, is dit. Binnen de gemeente, de kerken die er nog zijn, en dan hoeven we echt niet ver om ons heen te kijken, is er veel wereldgelijkvormigheid. Of het gaat om de manier waarop de sociale media worden gebruikt, materialisme, visie op seksualiteit, dan zie je heel vaak toch maar weinig verschil tussen de kerk en de wereld. Ja, als je die zaak in ogenschouw neemt, dan zou de moed je in de schoenen zakken. Als de instandhouding van de kerk een zaak van mensen was, dan was het een verloren zaak. Maar weet u waarom er nog altijd een kerk is? En er een kerk zal blijven tot de jongste dag. Het is de zaak van God. Hij bevestigt zijn verbond van kind tot kind. Altijd zullen er toch mensen zijn, mensen gevonden worden, die vragen naar de Heer en naar zijn sterkte, die samenkomen om zijn naam te verheerlijken, om naar zijn woord te horen, om zijn lof te bezingen. Er blijft een kerk tot de jongste dag. En dan mag wel onze vurige beden zijn of er ook in Nederland een kerk mag blijven. Dit is zeker. Als God een land dorstig maakt, dan geeft hij het ook te drinken. Het allerergste is als niemand er meer belang bij heeft dat het evangelie wordt verkondigd. Nou, het is ons allemaal best. Dan kan het zijn dat God zich terugtrekt uit een land, uit een streek, uit een stad, uit een dorp. Maar dit is zeker. Als God behoefte wekt, en dat doet hij, dan zorgt hij ook voor uitkomst. God zelf houdt zijn kerk in stand. Daar spreekt heel de schrift van. Daar heeft Mozes ook over gesproken en gezongen zelfs. Ik zal de naam des Heren uitroepen, staat er in zijn lied. Deuteronomium 32 vers 2. Want als Mozes aan de toekomst dacht, hij zou het zelf niet meer meemaken, maar hoe Israël zich zou gaan gedragen in het land dat ze kregen, dan zonk op hem de moed in de schoenen. Ondankbaarheid tegenover Gods trouwe zorg. Maar dan wist hij ook, God is de Heere. Hij doet het niet om onzentwil, maar hij doet het om zijn grote naamswil. Daar heeft hij van gezongen en zo heeft hij het volk onderwezen. Boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. Het is voor het overgrote deel een neerslag van een drietal redenvoeringen die Mozes hield. En in dat kader geeft Mozes Israël wetten en inzettingen die toegesneden zijn op de nieuwe situatie die zal aanbreken. Ze zullen het land Kanaan krijgen. Die redevoeringen zijn gehouden in de vlakke velden van Moab. Deuteronomium 30 is het slot van de derde redevoering. En dan volgen er toch nog een aantal hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, die vormen de epiloog van het boek. Helemaal aan het eind, dat weten we toch wel, wordt de dood van Mozes beschreven. Maar in Deuteronomium 33 vinden we ook een zegen van Mozes. Zoals Jacob zijn 12 zonen heeft gezegend, zegent Mozes voor zijn heengaande 12 stammen. En dan het hoofdstuk dat ik voor het overgrote deel liet voorlezen, een lied van Mozes. Een lied dat hij het volk Israël heeft aangeleerd om ze te onderwijzen. In het Hebreeuws steekt poëzie anders in elkaar dan in het Nederlands. Bij poëzie, bij een gedicht, bij een gezang denken wij aan rijm. Dat is in het Hebreeuws anders. Maar net als bij ons onthoud je een gedicht makkelijker dan een stuk proza. Daarom leer je een kind al jong de psalmen, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En op een gegeven moment had ik, toen ik nog gemeentes diende, de gewoonte, de eerste twee catechisatielessen, dat was elk seizoen weer het geval, moesten de jongelui het wachtwoord der hervormers leren. Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. Waarom deed ik dat? Nou, net zoals ik al aangaf, dat is makkelijk te onthouden. En in dat lied, het wachtwoord der hervormers, komt in rijmvorm de boodschap van zonde en genade voor. Hadden ze het vorige seizoen echt hun best gedaan, dan hadden ze dit keer een makkie. Maar ik vond het zo belangrijk dat ze dat lied kenden. Ik begon er elk seizoen mee en ze mochten er twee keer over doen. Toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen een vreze gewekt. Toen vlucht ik tot Jezus, hij heeft me gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Zo moet je dus ook dat lied van Mozes zien. En dat is dan een door Gods geest geïnspireerd lied. Dat moesten de kinderen van Israël zingen. En dat was betrekkelijk makkelijk. Ja, als wij het in het Nederlands lezen, kunnen we het niet zo goed voorstellen. Maar voor een Jood was dat betrekkelijk makkelijk te memoriseren. Waarbij nog bijkomt, wij worden bekogeld met informatie. Maar dat was toen heel anders. Ook al konden mensen niet lezen, dat kon toen maar een enkeling. Mensen kenden vaak hele stukken van wat wij nu als de Bijbel kennen, het Oude Testament uit hun hoofd, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Mozes heeft dit lied de kinderen Israëls geleerd, opdat ze het zouden zingen en bij God in zijn dienst bepaald worden, bij Gods trouwe zorg aan de ene kant, bij hun eigen ontrouw aan de andere kant, en ook dat God dwars door alles heen door zou gaan met zijn werk. Je kon dat lied van Mozes in een aantal delen verdelen. Het begint met een inleiding, de eerste zes versen. Dan God zorg voor de Heer, wat de Heer allemaal voor zijn volk gedaan heeft. De versen 7 tot en met 14. Dan de afval van het volk en de straf die erop volgt. De versen 15 tot en met 26. 15 tot en met 25. En dan vanaf vers 26, dan blijkt dat God, ondanks de ontrouw van het volk, er zal ballingschap volgen, het volk niet in ballingschap laat. Dat de heidenen niet zouden kunnen zeggen, God heeft het niet kunnen redden. Nee, er zou uitkomst komen. En dan loopt dat lied van Mozes uit op deze woorden. Paulus haalt ze ook aan. Juicht gij heidenen met zijn volk. Er zou niet alleen verwachting zijn voor het Joodse volk, voor het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook voor de heidenvolkeren. Dan heb ik al heel kort gezegd wat er in dat lied staat. En dan gaan we nu naar de verzen 11 en 12. Die vind je dus in dat deel van het lied van Mozes, waar de trouwe zorg van God over zijn volk wordt bezongen. En dat is dan ook mijn eerste gedachte. De bijzondere zorg van de Heere voor zijn volk. En dan bedoel ik volk in de zin van het volk van Israël. Als we de lijn naar nu doortrekken voor de kerk des Heren, dan gaat het dus niet zonder meer over mensen die God waarachtig kennen en vrezen, maar dan moet je volk meer in de brede zin zien. Het volk van Israël, en ga je naar het Nieuwe Testament, de kerk des Heren. Hoe heeft God voor dat volk van Israël gezorgd? Wel, zo zegt Mozes, God vond jullie in de woestijn, in een huilende wildernis. Dan denkt hij aan de uittocht uit Egypte. Maar ze zijn gelukkig niet in de woestijn omgekomen. Hoe kwam dat? Omdat God voor ze zorgde. Er vloeide water uit de rotssteen en er regende manna uit de hemel. Die zorg van de Heere voor zijn volk, die vergelijkt Mozes dan met de zorg die een mens heeft voor zijn oog, voor zijn oogappel. Je kan je knie stoten, dat is vervelend. Maar het is nog wat anders. Als je iets in je oog krijgt, dan ben je zuinig op je ogen. Zo zegt Mozes, is God zuinig op jullie? Jullie zijn bij wijze van spreken zijn oogappel. Nou, dat beeld gebruikt hij. Ik ga nu in op nog een ander beeld. Het beeld van de arend. Dat vind je in vers 11. Dat God zorgt voor zijn volk, zoals een arend voor zijn jongen zorgt. En dat dat dan ook het werk is, als we het over God zorgt voor zijn volk hebben, van God alleen. Het is niet zo, ja, daar had God hulp bij nodig. Er is maar één God die echt bestaat. Als mensen zeggen, er is geen God, kan je zeggen, joh, over welke heb je het eigenlijk? Als je het over een afgod hebt, dan kan ik je gelijk de hand geven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Die bestaan niet. Afgoden bestaan niet. Dat hebben de profeten het volk van Israël steeds ingescherpt. Joh, die hebben wel ogen, maar die zien niet. En dan dachten ze aan de afgodsbeelden. Die hebben wel oren, maar die horen niks. Die hebben wel armen, maar die kunnen niks. Dat is met de levende God anders. Er is maar één God die echt bestaat. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die vergelijkt zich hier, die wordt hier door Mozes met een arend vergeleken. Een arend heeft zijn nest in de rotsen gemaakt. Eieren gelegd, erop zitten broeden. Die jongen komen uit, die moeten leren vliegen. Hoe doet zo'n arend dat? Die wekt zijn nest op. Die slingert zo'n jongen het nest uit en die fladdert. Maar die kan nog niet vliegen. Die zou te pletter vallen. En dan duikt zo'n moeder arend eronder. Die zweeft onder zijn jong. Die breidt zijn vleugel uit. Die neemt hem op. Die draagt hem op zijn vlerken. En brengt hem weer terug in het nest. En daar gaat zo'n arend net zo lang mee door, totdat zo'n jong zelf kan vliegen. Maar zover trekt Mozes het beeld niet door. Hij blijft steken, om maar zo te zeggen, bij een jong dat nog niet kan vliegen. En dat telkens teruggebracht moet worden naar het nest. En zo zorgt de Heere, zo zegt hij tegen dat volk, wat daar verzameld is in de vlakke velden van Moab, voor jullie. Dat heeft hij al jaren gedaan. Hij had dat trouwens ook al neergeschreven in Exodus 19 vers 4. De Heer heeft u op adelaarsvleugen gedragen en tot zich gebracht. Het beeld is hopelijk nu duidelijk. Waar zin speelde Mozes concreet op? Wat bedoelde hij met Gods trouwe zorg? Want dat beeld, dat slaat op werkelijkheden. Nou, dan dacht hij aan de uittocht En ik noemde het al, dat er manna uit de hemel regende. Dat er water uit de rotssteen kwam. En straks zouden ze het land Kanaan krijgen. Boter van koeien, een land vloeiend van melk en honing. Melk van kleinvee, vetten van rammen en lammeren. Tarwe, druivenbloed, akkers en wijngaarden, reine wijn. En niets zou het hen ontbreken. En het waren allemaal zegeningen van de Heer. Ja, dat was toen. Wat heeft dat ons te zeggen? Nou, zoals wij hier nu zitten, betoont God ook aan ons zijn zorg. Ik weet wel zeker dat de meesten van u, misschien wel iedereen die hier zit, maar in ieder geval de meesten van u, opgegroeid zijn in een christelijk gezin. Van huis uit al gehoord hebben van zonde en van genade. Dat je wedergeboren moet worden, maar ook dat God werkt. Dat er een zaligmaker is, Heer Jezus Christus. En zijn we er niet bij opgevoed zoals we hier zitten, dan betekent dat toch. Dan zijn we er later in ons leven mee in contact gekomen. En dat is een heel groot voorrecht. Dat je mag weten van het evangelie van Gods genade. Want of mensen het nou weten of niet weten, ze zijn allemaal op reis naar de rechterstoel van Christus. En van huis uit kan niemand God ontmoeten. En wij horen dat. Maar we horen ook dat er een weg terug is. Dat er een weg terug is. Dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt. En dat hij gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Jongelui hebben mij wel eens op catechisatie gezegd, ja maar dominee, wij zijn nou christen. Maar als onze ouders moslim waren geweest, dan waren we moslim geweest. Je praat je vader en je moeder na. Je gaat er vanuit dat zij gelijk hebben, wij gaan er vanuit dat wij gelijk hebben, hun gaan er vanuit dat zij gelijk hebben. Laat ik dan dit zeggen. Dat er toch moslims zijn die vastgelopen zijn. Er is een boek, de schrijver is inmiddels overleden. En dat draagt de titel, ik zocht Allah, ik vond Jezus. Die vond hij. Hij zocht Allah. Maar hij vond de Heer Jezus Christus. En dat wij bij de boodschap van zonde en genade opgevoed zijn, dat we die hier in de kerk mogen horen, dat moet je zien als Gods voorzienigheid. Dat is de goedheid van God. Wij horen hoe het echt in elkaar steekt. Zo moeten we er tegenaan kijken. Niet, ja joh, we praten het maar na joh. Dat kan dat je dat doet. Maar dat zegt er niet zo voor jezelf. Dan hoor je het aan, maar je neemt het niet ter harte. Maar dat dit voor ons vast mag staan. God betoont aan ons een stuk zorg. Ik weet het, het horen van het woord is niet voldoende. Dat wist Mozes ook heel goed. Vandaar dat hij deze dingen onder de aandacht van het volk brengt. Maar het moet wel met horen beginnen. Je moet het eerst horen. Je kan de weg alleen maar bewandelen als je weet dat die er is. Je kan verdwaald zijn, maar als je niet weet dat je verdwaald bent. Je denkt dat je goed zit en je zit verkeerd. Als je er dan op aangesproken wordt, joh, je zit verkeerd, je moet die kat op. Ja, als je dan toch door blijft dwalen, dan is dat iets van jezelf. Maar je kan niet zeggen, ik wist het niet, je bent erop gewezen. Zo worden wij erop gewezen. En dan neem ik aan dat wij allemaal, de meeste als kind en misschien een enkeling als volwassene, het teken en zegel van de heilige doop hebben ontvangen. Wat zegt dat? Daarmee zegt God zijn stempel op ons. Daarmee zegt hij tegen ons, dat geldt ook voor jou. Dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt. Heb je daar nou behoefte aan? Dan onderstreept dat teken van de doop, de waarachtigheid van het evangelie, dus niet, ik ben gedoopt, dus is het goed. Maar het evangelie is echt serieus bedoeld. En dat mag je je ter harte nemen. Dat moet je zelfs doen. En dat wordt door dat stempel van de doop onderstreept. En ik kan daarnaast nog noemen dat we te eten en te drinken hebben, een dak boven ons hoofd. Ja, dat hebben mensen die nergens aan doen ook, kan je zeggen. Ja, maar wij weten waar het vandaan komt. Wij weten waar het vandaan komt, tenminste, dat horen we te weten. Dan kan je ook in ons geval spreken van de trouwe zorg des Heren. In geestelijk opzicht dat we het evangelie mogen horen, want daar moet het toch echt mee beginnen. En ook als het loopt over allerlei tijdelijke zegeningen. Ik weet het, er kunnen ook grote zorgen zijn. Maar wat we nooit moeten vergeten is dit. Elke druppel water en elke kruimel brood is onverdiend. Want als God deed met onze zonde, daar zaten we niet. Waar zaten we dan? In de eeuwige rampzaligheid. Dan spreken we wel eens, dat is zo'n ouderwetse uitdrukking, hoewel je kan hem nog heel goed gebruiken, het heden der genade. We zitten allemaal in het heden der genade. Zo gij mijn stem dan heden hoort, geloof mijn heil en troostrijk woord. En zo kom ik bij de reactie die de Heere verlangt. Weet je wat Mozes zei? Me leer druppen als een regen, me reden vloeien als dauw, als stofregen op de grasscheutjes en als druppels op het kruid. Het is een tijd droog geweest, het begint te regenen. O jongens, wat fleurt het land daarvan op. En dan zegt Mozes, nou hoop ik dat jullie zo dit lied aanhoren. Dat het wat uitwerkt in jullie leven. Dat is in het hele boek Deuteronomium. Als je dat doorleest, dan kan je tal van aanwijzingen vinden hoezeer Mozes uitzag naar het behoud van het volk. Dat ze in de wegen des Heren zouden gaan wandelen. Ja, en dan sta ik hier. Waarom ben u dominee geworden? Het is mij ook wel eens gevraagd. Uiteindelijk om mensen voor Christus te winnen. En treurige te troosten. Dat verblijdt me, als ik dat mag bemerken, dat treurige getroost worden, maar ook dat ongeïnteresseerde heilbegeerig worden. Waarom komt God tot ons met zijn woord, zegent hij ons met allerlei tijdelijke zegeningen, dat we gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat we niet alleen een christen heten, maar het ook echt zijn. En als je aan het Joodse volk denkt, die heten Joden, godlovers, maar ze moesten het ook zijn. Echt beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer. En dan had ik het over de doop, dan zou ik het ook zo kunnen zeggen, zo zei Luther het meer dan eens. Een christen moet dagelijks bedenken, zei Luther, dat hij gedoopt is. Elke dag moet je dat bedenken. Wat bedoelde Luther? Elke dag moet je je zaligheid buiten jezelf zoeken in het bloed van Christus dat van alle zonde reinigt. Want als je dat niet doet, ontheilig je je doop. Het is me meer dan eens opgevallen dat mensen daar vaak heel weinig mee zitten. Ik heb het als predikant wel meegemaakt. Dat mensen die zelf gedoopt waren, kritiek hadden op avondmagangers. Niet altijd terecht, maar laten we er eens even van uitgaan, het was terecht. Dat men zei, nou gaan die mensen aan het avondmaal, maar je kan toch niet merken dat ze de Heere kennen. En dat ik dan vroeg, joh, maar dan ben jij gedoopt, joh. Nou zit je ermee dat een ander het avondmaal ontheiligt, laat je nou eens even gelijk geven. Maar heilig jij nou je doop, joh? Ja, maar ik heb geen ja gezegd. Dat doet helemaal niet de zaak. Dat kan je dan zeggen als je als kind gedoopt bent. Maar ook als je op volwassen leeftijd gedoopt bent, is niet jouw ja wordt het belangrijkst. God heeft zijn stempel op je gezet. Daar loopt het over. Of het nou gebeurd is toen je kind was, Of op volwassen leeftijd God heeft zijn stempel op je gezet. Jij mag dat stempel niet ontheiligen. En wanneer doe je dat? Als het levende geloof ontbreekt. Dan is er maar één keuze geoorloofd. Dat had Mozes al gezegd aan het eind van zijn derde reden. Ik heb u voorgesteld de zegen en de vloek, het leven en de dood. En dan zegt hij niet, nou mag je tussen die twee kiezen. Dan zegt hij, kies dan het leven. Je mag maar één ding kiezen. Het moet zo zijn, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Elke dag overdenk ik ben gedoopt. En dat betekent ook je oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Wat is dat nodig? En dat is een zaak van de Heere, maar dat sluit onze werkzaamheid niet uit. Dan kan ik een aantal concrete aanwijzingen geven. Dan moet je dat zo zien, dat zijn zeilen die je hijst. Dan denk ik aan een zeilboot, niet een boot met een buitenboordmotor of een binnenboordmotor. Vroeger had je alleen maar zeilboten. Ja, als de wind niet woeit, dan had je aan die zeilen niks. Maar je moest ze wel hijsen, want als de wind gaat waaien, dan moeten die zeilen racen zijn. En zo moet je de aanwijzingen zien die ik nu geef. En dan zeg ik ook dit, wij mogen het feit dat God de zaligheid in ons bewerkt, nooit uitspelen tegen het feit dat wij geroepen zijn de Heere te zoeken. En dat er dan concrete zaken zijn die we moeten betrachten. Begin en eindig elke dag met God. Nou, met de smartphone die inmiddels alom aanwezig is, en ik begrijp dat ook, we kunnen er niet meer buiten. Je kan zeggen, ik geef hem zo laat als het maar kan aan mijn kinderen. Maar we hebben er allemaal mee te maken. Internet, noem alles maar op. Appjes die we ontvangen. Dan is, omdat die dingen zo zijn, het gevaar dubbel groot. Dat er geen tijd is voor God. Dat we bekogeld worden met informatie. En dat er geen plek is voor het allerbelangrijkste. Daar moet je tijd voor maken. Dat gold vroeger. In de tijd van Daniel, maar nou geldt het dubbel. Begin de dag met gebed. Uit je bed, op je knieën. Ja, als je zegt, ik ga liever eerst naar de waskamer om mijn gezicht op te frissen, dat kan ook, maar dan op je knieën. Een paar versen uit de Bijbel lezen. En die overdenken. En zo de dag besluiten. Niet lang geleden maakte ik de maaltijd mee bij een voorganger, een allochtone christen. En weet je hoe dat toe ging? Er was nog een gast aanwezig. De gast hier vroeg eerst aan die andere gast, joh, wat heb jij nou vandaag van de Heere geleerd? Ja, dan moet je voor de dag komen. En toen kwam ik aan de beurt. Als je dan even snel 's morgens de Bijbel hebt gelezen, dan val je door de mand. Je hoeft geen groot verhaal te vertellen, maar dat je zegt, ik heb vanmorgen toch geprobeerd, laat me het dan maar heel voorzichtig zeggen, om aandachtig de Bijbel te lezen. Dit is me bijgebleven. Dat is heel goed, dat je zo de dag begint en zo de dag eindigt en ook dat je naar elkaar vraagt. Want ik maakte dat mee, maar dat gebeurde vroeger wel op de zogenaamde gezelschappen. Mensen kwamen bij elkaar. Joe, hoe is het bij jou van de week geweest? En dan bedoelden ze niet alleen wat heb je op je werk gedaan of als je een gezin had, hoe gaat het met je kinderen? Dat ook natuurlijk. Maar is er nog iets van de Heer in je leven geweest? Kan je er ons wat van meedelen, joh? Is het zo dat je geraakt bent door de preek die afgelopen zondag is gehouden? Zo. Op een christelijke school, op een zondagsschool worden bijbelteksten geleerd. Het is helemaal niet verkeerd. Ook als je de zondagsschool achter je hebt gelaten om elke week een bijbeltekst te leren. Dat zeg ik met name tegen de jongelui. Elke week één, dat zijn er 52 in een jaar. Ja, aan het eind ben je de eerste misschien weer vergeten, zeg je dan. Ja, een beetje. Maar dan is die zo weer terug in je gedachten. Kunnen we daarmee de zaligheid verdienen? Dat beweer ik niet. Helemaal niet. Maar het is wel zo, als je God wil leren kennen, moet je middelen gebruiken. Het is een groot misverstand of we zouden denken, ja, bekering wil zeggen, je hoort een stem uit de hemel, je bent een kind van God en verder blijf alles bedouwen. Verder blijf alles bedouwen, het is gelukkig dat je het weten mag. Nee, bekering wil zeggen, jij gaat God zoeken. Je kunt niet zeggen, joh, dat is nou een echte christen. Ja, geen tijd voor het, dan laat hij Bijbel lezen zitten. En buitenshuis, bidden doet hij niet, want ja, niemand doet het daar. Maar het is wel een echte christen. Dat voelen we wel aan. Nee, maar zo is het niet. Dan is iemand van zijn plek. Het is maar de vraag of het een echte christen is. Het blijkt niet. Dus ik wil maar zeggen, christen zijn blijkt ook in het gebruik van de middelen. En als je echt een christen bent, dan gaat het je in die middelen om de middelaar. Dan denk ik aan mijn eerste gemeente. Toen kreeg ik een oude man op bezoek, die uit een iets andere hoek van de kerk afkomstig was dan wij hier nu bij elkaar zitten. Een iets ander soort gemeente, daar voelde hij zich inmiddels niet meer zo thuis. Hij zat in een bejaardenhuis, hij miste het een en ander in de prediking. En twee dames uit de gemeente die ik diende, die gaven hem wel cassettebandjes, hoe ging dat toen? En toen kwamen ze bij me, mocht die man u een keer bezoeken? Natuurlijk, zei ik, laat hem maar komen. En toen kwam hij op een avond, deed open, hij stapte binnen. En toen kreeg ik al onderwijs. Ik mag vanavond, zei hij, een bezoek brengen aan de ambassadeur van onze goede God. Dat vond een prachtige begroeting, maar dat moet je dan ook echt wezen. En ja, een gesprek in de kamer. En toen zei hij, vond een leuk beeld. Zoals een ander in een zwembad duikt, dominee. Zo lees ik elke dag de Bijbel. Zoals een ander verfrist wordt door een duik in een zwembad. Zo lees ik de Bijbel. Dan proefde je, die man leest de Bijbel om onderwezen te worden. Om wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Dat is geen opgave. En de man kon slecht zien. Dat deed hij dan met een grote loep. Want ik heb hem later nog opgezocht. In het bejaardenhuis. In het bejaardenhuis in Amersfoort. Met een grote loep las hij de Bijbel. Dat gezicht alleen al, dat was een prik, om maar zo te zeggen. Wat wil ik met deze dingen zeggen? God vraagt van ons een antwoord. En dan heeft Mozes voorzegd, en dat is heel verdrietig, dat een enkeling daar gelaten het volk dat antwoord niet zou geven. En God heeft lang geduld gehad, maar op een gegeven moment kwam er een eind aan zijn geduld. Kwam er een eind aan zijn geduld met het hele volk. Eerst gingen de 10 stammen in ballingschap en tenslotte ook de 2 stammen. En je zou zeggen, toen kon het boek gesloten worden. En dat is niet gebeurd. Als dat zo geweest was, hadden wij geen Bijbel gehad. En dan was er inderdaad geen kerk geweest. Maar er is wel een kerk en die is er inmiddels. En dat kan niemand ontkennen. Mensen kunnen om het hart roepen, er is geen God. Maar niemand kan zeggen, er is geen kerk. Ja, er worden kerken gesloten, maar er worden ook kerken geopend. Zeker op het zuidelijk halfrond groeit de kerk, dat zullen we wel eens gehoord hebben. Als het gaat om de christelijke kerk, vroeger was Europa het zwaartepunt, maar dat ligt al lang op het zuidelijk halfrond, daar groeien de kerken. En dan mogen we wel vurig vragen of er hier in Europa ook een kerk blijft. Hoe dan ook, en dan komen we bij het slot van het lied van Mozes. De Heere zorgt zelf voor de gewenste reactie. Hij heeft zijn volk in de ballingschap gevoerd, maar ook uit de ballingschap gehaald. Heel letterlijk. En als we denken aan het slot van het lied van Mozes, dat wordt aangehaald door de apostel Paulus. In Romeinen 15, dan haalt hij die woorden aan, juicht gij heidenen met zijn volk. En weet je, dat zie Paulus gebeuren. Helaas is het maar een kleine minderheid. Maar hij mag er zelf ook bij horen, onverdiend. Er is onder het Joodse volk een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En er komen heidenen tot bekering. Uit Jood en heiden vergadert Christus zijn kerk. En dan mag je zeggen, God zelf zorgt ervoor dat er altijd weer mensen zullen zijn die reageren zoals hij vraagt. Hij vraagt bekering en zij gaan vragen, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. In Deuteronomium 30 had Mozes al voorzegd, de Heere zal jullie hart gaan besnijden. Dat zal hij zelf gaan doen. Hij voorzegt daar ook de ballingschap, God brengt jullie terug en dan ga je hart besnijden. En dan kan je zeggen, dat beeld wat Mozes dan in het begin heeft gebruikt, wordt dan nog op een diepere wijze waar. Dan slaat het niet alleen op het feit dat het woord tot ons oor wordt gebracht, dat gedragen worden op adelaarsvleugelen, en dat de Heere als een moeder arend is die er nest opwekt en die jongen uit het nest gooit en er dan onder duikt. Dat slaat dan niet alleen op het feit dat we het evangelie mogen horen, maar ook dat het ons hart raakt. Wij zijn verantwoordelijk. Maar je kan niet zeggen, ik beslis om te geloven. Weet je waarom dat niet kan? Je kan niet zeggen, joh, ik beslis om zondaar voor God te worden. Dat gaat niet. Als je het niet voelt, je kan het 100 keer beslissen, maar je voelt het niet. Je kan niet zeggen, ik beslis dat Jezus het allerbelangrijkste is. Als dat niet zo is, dan kan je het 100 keer beslissen, maar je voelt het niet zo. Hoe word je een christen? Wij zijn verantwoordelijk. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Hoe ben je daar zo ver gekomen, joh? En dan moet je altijd zeggen, dat kan ik niet helemaal verklaren. Maar ik liep vast. Toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werden mijn ziel en vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. De Heer heeft mijn ogen geopend voor de onuitspeurlijke rijkdom van Christus. En zo ben ik gevlucht tot Christus. Hoe kwam het dat je dat eerst niet zag? Ja, het is me verteld, joh, maar ik zag het niet. Zo is het dus ook in de beleving dat je ervaart, het is een werk van God. Het is iets wat van boven komt. Anders was ik nooit zo ver gekomen. En het is niet alleen zo dat God zijn goede werk begint. Hij zet het ook voort, dat heeft Newton prachtig verwoord in dat lied Amazing Grace. Het is genade dat ik mag geloven. Het is genade dat ik nog altijd een christen ben. En Gods genade zal mij thuisbrengen. Het is genade van het begin tot het einde. Als ik aan mezelf overgelaten zou worden, dan kwam het nog. Dan liep het nog op niks uit. Maar God verlaat nooit wat zijn hand begon. Hij draagt me als op adelaarsvleugelen. En dan mag je zeggen, dan is de eindbestemming niet het aardse Kanaan, maar het nieuwe Kanaan. En dan zong de psalmist, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Dat mogen we heel zeker weten. Als God zijn goede werk in ons begint, dan zet hij het voort. En dan maakt hij het af. Dan staat er in de Heidelbergse catechismus, als je een levend lid van de kerk van Christus bent, dan blijf je het. En dan weet ik, dat kan ook zwaar bevochten worden. Ben ik het wel? Ben ik het wel? En weet je wat dan de zaak is? Om het evangelie ter harte te nemen, als je daarmee worstelt en je komt er helemaal niet meer uit. Dan moet je zeggen, Heer, als ik het nog nooit geweest ben, zou ik het dan nu nog mogen worden. Een ware christen. Als ik nog nooit, o Heere Jezus Christus, tot u gevlucht ben, zou ik het dan vandaag nog mogen doen. En dan zegt de Heer, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan mag je weer licht krijgen over je weg. Licht over je levensweg. Dat diezelfde God die je zo vertroost, je al eerder vertroost heeft. Ik denk opnieuw aan dat lied wat ik mijn catechisante liet leren toen ik nog een gemeente had. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn dat we zo God leren verheerlijken. En als we doen, dan kunnen we alleen maar zeggen, dat ik zo ben en dat ik zo spreek, heb ik niet aan mezelf te danken. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen, Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? 25, het zesde vers.